Goedemorgen broeders en zusters, gasten en luisteraars thuis via kerktelefoon op internet. Namens de kerkraad wil ik u van harte welkom heten in deze dienst. In het gezin van broeder en zuster Artjan en Annemarie de Putter is gisteren 30 april een zoon geboren. Zijn doopnamen zijn Lars Samuel en zijn roepnaam is Lars. Door de gemeente verkozen en door de kerkraad benoemd tot ouderling zijn de broeders Guido Hamelink, Dirk Buitendijk, Jacco Kruid, Jacco van Maren, Arjan Schipstra en Albert Anne van der Sloot. Tot de diakenen zijn dat de broeders Dirk Boon, Harmen Bunk, Anton Laurens en Richan Postmus. De bevestiging van deze broeders zal plaatsvinden op zondag 22 mei aanstaande in de morgendienst. Vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2 en 3. En vanmiddag is dat voor de groepen 6, 7 en 8, dus ook groep 6. De eerste collecte is bestemd voor de hulpbehoevende kerken en de tweede collecte is bestemd voor Villa Klarendal. Deze ochtenddienst hoopt voor te gaan dominee De Haan en vanmiddag gaat de dominee Klapwijk uit Zutphen voor in plaats van dominee Schever die ingepland was. Na deze dienst zingen wij nog twee coupletten uit het Wilhelmus, dat is lied 411, dat zijn de versen 1 en 6. Namens de kerkendamesraad wens ik u een gezegende dienst.
Broeders en zusters, goedemorgen. Als u een overkoepelend bij u hebt, dan moet ik u waarschuwen. Want de liturgie klopt niet meer. Tenminste, niet helemaal meer. En dat geldt met name voor wat de band gaat zingen. Daar is namelijk na het klaarmaken van de overkoepelend nog weer verandering in gekomen. Dus laat u wat dat betreft verrassen. Daar beginnen we mee. Laten we gaan staan en zingen opwekking 586. om een BHV'er, een bedrijfshulpverlener. Zijn aanwezigheid is gewenst aan de overkant in de kidskoepel. Dus wie kan daar naartoe? Dankjewel. Straks na Votum en Groet zingen we opwekking 510. We spreken nu eerst uit dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Opwekking 510. Samen bidden. Vader in de hemel, wat we verlangen, dat is in u. Wat alle mensen verlangen, wat ze nodig hebben, dat is in u. Dank u wel dat u daarvoor vanmorgen naar ons toekomt om ons dat duidelijk te maken. Dank u wel dat u er bent. Als de schepper van hemel en aarde, die in uw Zoon Jezus Christus mensen lief hebt en door uw geest dat aan mensen duidelijk maakt. We bidden u, vervul ons om Jezus wil met uw geest. In deze dienst, en als we thuis meeluisteren, als we waar dan ook meeluisteren, u kent ons allemaal in onze situaties. En u hebt één evangelie voor ons, dit evangelie. Dat u onze behoeften, onze verlangens, onze wensen, dat u die vervult. En dat u dat hebt gedaan door Jezus Christus uit de doden op te wekken. Heer, we bidden u, wilt u alles weghouden bij ons vandaan wat het luisteren naar het evangelie in de weg zou kunnen staan. Wat zich misschien wil voordringen in onze gedachten, in ons hart. Blokkeer dat. Wilt u ruim baan maken in ons hart voor uw evangelie en daarmee voor uzelf. Dat bidden we u in de naam van de opgewekte Jezus Christus. Hoor ons om hem. Amen. We gaan Psalm 8 zingen. Kinderlied, Psalm 8. En daarna mogen de kinderen naar de kinderbijbelklas. We gaan lezen vanmorgen uit 1 Korinthe 15. Er worden allerlei getuigenissen genoemd over de opstanding van Jezus uit de doden. 1 Korinthe 15, we lezen eerst vers 1 tot en met vers 13. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb, anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezocht dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. Hier stoppen we even. Het volgende stuk is de tekst van vanmorgen. We gaan nu eerst zingen uit Gezang 169, de versen 4 en 5. Gezang 169, vierde en vijfde vers.
Thank you.
lezen verder vanaf vers 14 tot en met 20. En daar gaat het vanmorgen over. In Korinthe 15, vers 14 tot en met 20. Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde, en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Tot zover de lezingen. Na de preek zingen we met elkaar opwekking 618. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, hoop van de volken, licht in het duister, waarheid die overwint. U brak de banden van de dood. Opwekking 618 is straks ons amenlied. Broeders en zusters, 6 van onze diepste behoeften en verlangens. In dit gedeelte zie ik het goede nieuws dat de opwekking van Jezus door God die verlangens vervult. En ik hoop dat we vanmorgen allemaal deze 6 verlangens, deze 6 behoeften herkennen. Ik denk dat ze in ieders hart leven. En dat we zien dat de opgestane Jezus het antwoord is op die verlangens. En dat hij, als we daarna geluisterd hebben, dat we hem dan gaan verheerlijken daarom. Goed, 6 verlangens. Die verlangens heb ik niet bedacht. Ze komen ook niet uit een of ander boek over hoe word ik een gelukkig mens of zo. Ik wil proberen te laten zien hoe ze helder worden gewoon uit dit Bijbelgedeelte. Paulus die schrijft hier: als Christus niet is opgewekt. En hij zegt dan dat er 6 dingen zijn die in puin zouden vallen. Als Christus niet is opgewekt uit de dood. En dan het laatste wat wij gelezen hebben, vers 20, dan schrijft hij: maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Dat heeft gevolgen. Dus laten we eens kijken naar die 6 dingen. Ik loop het even bij langs. Ik begin bij vers 14. Als Christus niet is opgewekt, dan is onze verkondiging zonder inhoud. En ook vers 14, dan is uw geloof zinloos. Vers 15, als Christus niet opgewekt is, dan blijkt dat we als getuigen van God over hem hebben gelogen. Vers 17, als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. En bent u nog een gevangene van uw zonden. Vers 18, als Christus niet is opgewekt, dan worden de doden die Christus toebehoren niet gered. En tenslotte vers 19, als Christus niet is opgewekt, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Nou, wat nou echt het licht voor mij deed opgaan, en wat me het goede nieuws heeft laten zien, En dat 6 van mijn diepste verlangens hier vervuld worden. Door de opwekking van Jezus. En dat was toen ik probeerde om terug te gaan. En elk van deze 6 neer te zetten in positieve termen. En dat vanuit vers 20. Waar Paulus schrijft. Maar Christus is echt werkelijk uit de dood opgewekt. Nou, dan kom je bij dat vers, bij vers 20, en dan lees je dat en dan denk je van, ja, oké. En dus, ja, dat schrijft Paulus dan niet. Dat mag je dan zelf gaan ontdekken, door die 6 nog weer eens bij langs te gaan. Dat gaan we doen. En tot nu toe waren het, zeg maar, negatieven. Verkondiging zonder inhoud, geloof nutteloos, gevangenen van je zonde enzovoorts. En dan gaan we ze positief omzetten. En dan begin ik bij vers 17, wat daar gezegd wordt over vergeving. Want als die bodem wegvalt, ja, dan kun je het allemaal wel vergeten. Als er geen vergeving is, dan stoppen we hier en dan gaan we nog een keer koffie drinken. En daarna gaan we de tent sluiten. En dan voorgoed. Want de basis onder elke zegen van God is dat hij onze zonden niet vasthoudt. Tegen ons. Dus alles hangt af van vergeving. Goed, vers 17. Maar dan positief. Door de opstanding. Want Christus is echt opgewekt. Door de opwekking zijn we geen gevangenen van onze zonden meer. Zonden hebben jou niet meer in de ban. Ze ketenen je niet meer vast. Nou heb je daar vaak een ander gevoel bij. Oftewel, laat ik zeggen, het gevoel wat je daarbij hebt dat ontken je vaak. En dat zonde elke keer weer aan je jas trekken. Je elke keer weer laat struikelen. Daar denk je liever niet aan. Het is wel een realiteit. En ik denk dat dat hiermee te maken heeft. Wij zijn gewend om bevrijding van zonde, om dat te koppelen aan Goede Vrijdag. Aan de betaling voor onze zonde en schulden. En dat is natuurlijk ook zo. Je wordt vrijgesproken. Dat is ook 1 Korinthe 15 vers 3. Hè. Christus, schrijft Paulus daar in het derde vers. Christus is voor onze zonden gestorven. Oké. Nou, wat heeft dan de opwekking met vergeving te maken? De verbinding met de opwekking is heel belangrijk. In een andere brief, in Romeinen, zegt Paulus het zo in Romeinen 4 vers 25. Jezus werd prijsgegeven omwille van onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Dat betekent dat hij door zijn dood de straf voor onze zonden betaald heeft. En onze vrijspraak, onze rechtvaardiging, onze vergeving, die heeft hij daar aan het kruis gekocht en duur betaald. En aangezien dat kruis zo compleet was en zo beslissend, heeft God Jezus uit de dood opgewekt om duidelijk te maken: het is volbracht. En nu is vergeving terecht. De aanspraak van Jezus op vergeving voor mensen, die aanspraak is valide. Dus als je na Goede Vrijdag Pasen krijgt, wat betekent dat dan voor je zonde? Die zo vaak ook weer aan je jas trekt. Wat betekent dat daarvoor? Mensen, ik denk dit. Wij mogen bevrijding van zonden vieren sinds Pasen. Dat is Pasen. Vier je vergeving, vier je bevrijding. En met de opwekking van Jezus zegt God, het is onomstotelijk. Valide. Safe. Het is echt zo. Iedereen in deze kerk heeft vergeving nodig. En niet alleen gisteren, maar ook vandaag. En morgen vast wel weer. En diep van binnen, zelfs als we er niet zo over nadenken, dan verlangen we daarnaar. Waarom? Omdat we erna verlangen om aanvaard te zijn. Want als er geen vergeving is, dat is bij ons mensen is dat net zo. Als er geen vergeving is, dan word je weggezet. Dan word je weggezet. Dan doe je niet meer mee. Als er geen vergeving is, dan word je gevangen gezet. Vastgespijkerd op. Buitengesloten. Je hoort nergens meer bij. Niemand wil je. Dat wil niemand. En Paulus zegt, omdat Jezus uit de dood opstond, God heeft Jezus uit de dood opgewekt, zijn we niet meer gevangenen van onze zonden. En dat is meer dan het wordt je niet meer aangerekend. Maar natuurlijk, die zonden zijn er nog wel. Dit is meer. Dat moet je altijd goed bij je hebben, want wij leven zoveel vanuit het, ja, genade, ja, maar. Dan leven we nog onder de stolp van onze zonden. Dan ben je nog een gevangene. Pasen is, vier je bevrijding. Dat je nog een zondaar bent, dat weet God ook wel hoor. Maar vier nou eens je bevrijding. Geniet ervan. Je bent bevrijd, je bent aanvaard. En het zijn niet maar mensen, maar het is God die dat tegen je zegt. Degene die het best weet hoe destructief zonden zijn. En wat eraan gedaan moest worden en moet worden. God zegt tegen je, sinds Paas, sinds de opwekking van Jezus, dat Hij Jezus heeft opgewekt. Daarmee gaf hij een getuigenis af, daarmee gaf hij een boodschap af. Vier je bevrijding. En mensen, het ja maar, wat wij zo vaak bij ons hebben, dat drukt je terug, hè? Dat drukt je neer. Vier je bevrijding, dat is het beste wapen tegen zonde die nog altijd in je huis. Dat is niet het ja maar. Dat is een stomp wapen. Dat werkt niet. Maar je bevrijding vieren, omdat God Jezus heeft opgewekt uit de doden en daarmee de vergeving valideerde, geldig verklaarde. Dat is het beste wapen tegen zonden die nog altijd in je wonen. Nou, dat is het eerste en het meest basale verlangen van ieders hart. Dan gaan we naar het tweede. Vers 14. In plaats van negatief te zeggen dat ons geloof zinloos is, kun je dan positief zeggen dat vanwege de opwekking ons geloof zinvol is, gegrond is, of om het wat dichterbij te zeggen, door de opwekking van Jezus is er iemand die we absoluut kunnen vertrouwen. Ik denk dat diep in het hart van elk mens een verlangen is naar iemand op wie je kunt rekenen. En dan niet zomaar, maar door dik en dun. Iemand die helemaal betrouwbaar is. Iemand die je nooit teleur zal stellen. Die er altijd zal zijn. En ook altijd op dezelfde manier er zal zijn. Want we hebben natuurlijk ook onder mensen hebben we allerlei relaties. Naar de meest nabije relatie denken we, trouwen heet dat ook. Hè? Dan ben je toch betrouwbaar, hè? Valt dat even tegen. Je weet niet altijd precies wat je aan de ander hebt. En dat kan afhangen van allerlei dingen en van buien en weet ik wat allemaal en hoe iemand zich voelt. En je vertrouwt erop dat hij thuis komt of dat zij thuis komt en vrolijk alles leuk en zo chagrijnig als ik weet niet wat. Ja, dat kan allemaal, dat gebeurt ook onder mensen. Maar nou God, altijd hetzelfde. Totaal, absoluut betrouwbaar. En wij verlangen daarnaar, omdat we ervoor gemaakt zijn. We zijn gemaakt als mensen in contact. En niet als eenzame enkelingen. En God heeft helemaal aan het begin en man en vrouw in het paradijs neergezet. Als het begin van de mensheid. Om hem te verheerlijken. Door hem te vertrouwen. Voor alles wat mensen nodig hadden en hebben. Vertrouwen op hem. Die behoefte is nooit veranderd, ondanks de zonde. En nu we dus niet meer in onze zonde gevangen zijn, wordt ook aan dit verlangen voldaan door de opwekking van Jezus. De dood van Jezus bewijst zijn absolute liefde voor ons. Met de opwekking bewijst God de macht van Jezus over elke vijand van het leven. En dus is er iemand op wie je helemaal kunt rekenen. Iemand die totaal betrouwbaar is. Iemand die je nooit teleur zal stellen. Jezus leeft om op te vertrouwen. Hij is er. Hij is ook niet weggebleven. In de dood. Hij is opgewekt. Hij leeft. En hij zal je nooit teleurstellen. Derde verlangen. Vers 15. Positief. De getuigen van God hebben over de opwekking de waarheid gesproken. Dat is een lastige. Want wij leven allemaal in een wereld. En dat is sinds de verlichting al zo. Dat is al behoorlijk lang inmiddels. Dus het laat ook wel zijn sporen na. Maar de opvatting dat de algemene, laat ik het zo zeggen, de algemene waarheid is dat er geen algemene waarheid is. Dat er geen absolute waarheid is. Iets wat altijd en overal waar is. Nou, zeggen de meesten, bestaat niet. Iets wat altijd en overal waar is, ongeacht of mensen het nou leuk vinden of niet. Die waarheid, nee, die bestaat niet. Dat zeggen de meeste mensen. Stel je voor. Water smeert, dat is wel een waarheid. Stel je voor dat je als jongere vandaag de dag het lef en de onafhankelijkheid hebt om te zeggen, bijvoorbeeld in een les op school, dat vrije seks niet goed is. En seks alsof je gaat eten en drinken, ik heb gewoon zin in. Nee, niet goed. Stel je voor dat je dat zegt. Dat is niet goed. Het is verkeerd voor iedereen. Niet alleen voor degene die denken of van mening zijn dat dat verkeerd is. Ja, ze zeggen, ja, dat is jouw mening. Stel je voor dat je op je werk zegt dat het heilzaam is voor iedereen om in God te geloven. En niet alleen voor de mensen die denken dat ze er wat aan hebben. Nee, voor iedereen is dat heilzaam. Ja, dat kan niet. Dat pikken we niet. Wat is waarheid? Er zijn zoveel opvattingen en meningen. Laat elkaar lekker vrij. Toch is dat een vergissing. Want zonder de overtuiging dat er absolute waarheden zijn die kunnen worden gedeeld, mis je gewoon de basis onder de samenleving. Ga maar naar. Stel je voor dat we moorden en stelen vrij zouden laten. Wil jij dat doen? Nou, oké, ja, ieder zijn mening, hè. Ik word er wel niet blij van, maar goed. Laten we elkaar lekker vrij laten. Ja, dan snapt iedereen dat dat tenslotte anarchie wordt. Waar iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. En het wordt onleefbaar. Nou, voor leven werd Jezus nou juist opgewekt. Christus is opgewekt uit de dood, vers 20. En ergens zit er in alle mensen toch een diepe behoefte aan waarheid. Dat geeft houvast, dat geeft richting. Een diep verlangen van de menselijke ziel en van de menselijke samenleving. En we hebben geleerd om daar tegen in te roepen. En dan roepen we tegen onszelf in, zonder dat we het doorhebben. En het is alsof Jezus dat bij voorbaat al heeft ondervangen. Want toen hij hier op aarde rondliep, op deze aarde, toen zei hij tegen de mensen: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En toen werd hij opgewekt uit de dood om recht te doen aan zijn bewering. Mag Jezus ons dan vertellen wat absoluut waar is? In de opwekking bewees God dat Jezus absoluut waar is, het leven. Hij werd opgewekt uit de dood. Hij leeft. Hij is ook de waarheid. En dat is geen stelsel van mooie beweringen of een setje commando's of een pakketje regels. Het is een persoon. Jezus Christus, de Zoon van God, die de weg wijst naar God terug, heilzaam voor alle mensen. Vier en vijf, schiet op. In plaats van te zeggen, vers 19, dat we de beklagenswaardigste van alle mensen zijn, mag je door de opwekking zeggen dat we voor alle mensen het meest te benijden zijn. Dat is één. En de tweede, die zit eraan vast: je leven is zinvol. Er is in elk mens de behoefte en het verlangen dat je leven goed besteed wordt. Dat je leven telt. Dat je leven betekenis en nut heeft. Dat we niet aan het einde van onze dagen moeten zeggen: nou, het was allemaal eigenlijk ook maar niks. Het was leeg, het was zinloos, het was nutteloos, het was onbeduidend, het was beklagenswaardig. Paulus weet dat. En dit hele hoofdstuk over de opstanding en de opwekking, die beëindigt hij in vers 58 zo: wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. Nooit tevergeefs. Dat is het verlangen van ons leven. Heer, laat mijn leven niet verkeerd besteed zijn. Laat me niet aan het einde van mijn leven moeten zeggen, ik heb het verspild. Ik heb het verknoeid. En dat hoeft dus niet. Nooit, zegt Paulus zelfs. Christus is opgewekt. En alles wat gedaan is in zijn naam, dat betekent door zijn kracht en verbonden met zijn heerlijkheid, zijn glorie, dat is niet te vergeefs. Het is te benijden. Het is waardevol. Het is eeuwig. Nou, dat brengt ons meteen bij het laatste, hè, het zesde. Want tenslotte is er het verlangen naar meer dan dit leven. Is er een hierna? Wat komt na dit leven? Dat zijn vragen die alle mensen vroeg of laat toch bezighouden. En dat is logisch. Dat is logisch. Want mensen zijn gemaakt om te leven. De dood en het sterven, die zijn ertussen ingekomen als inbrekers. Door de zonde. Maar daar zaten we niet meer in gevangen. Vers 18. Omdat Christus is opgewekt, zijn degenen die in verbondenheid met hem gestorven zijn. Ja, die zijn niet gewoon weg. Ze zijn springlevend. Ze zullen eeuwig leven. Nou, dit allemaal samen. Dat is het grootste nieuws voor iedereen uit de hele wereld. De opstanding van Jezus vervult onze diepste verlangens en behoeften. En Paulus laat het jezelf ontdekken. Nou, eerst pende hij al die negatieve neer. Als Christus niet is opgewekt, ja, nou, dan is je geloof zinloos. De doden worden niet opgewekt. Je bent nog altijd een gevangene van je zonde. En dan schrijft hij, maar Christus is opgewekt uit de doden. Ja, ja, en dus? Nou, dan moet je zelf maar teruggaan. En ze weer bij langs gaan. Dat hebben we nu gedaan. En je ontdekt dat het gaat om diepe behoeften van elk mensenhart. En daarom hoop ik van harte dat we allemaal komen tot de lof die we in het laatste Bijbelboek tegenkomen, Openbaringen 5. Het lam dat geslacht is, is niet geslacht gebleven. Hij leeft. Hem komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Nou, voor een dode hoef je niet te zingen hoor. Dat hoort hij niet. Maar Christus is opgewekt uit de dood. Elk schepsel, in de hemel en op de aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam de levende, komen de dank, de eer, de lof, de macht toe, tot in eeuwigheid. Zullen we ons daarbij aansluiten? En samen zingen opwekking 618. En daarmee zeggen we samen amen. woorden van leven. Ik lees vanmorgen uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, 2 Korinthe 4, vers 13 tot 18, om ook bemoedigd te worden als gelovigen, om dat verder te dragen in de wereld van God, en dat is de wereld waarin wij leven. 2 Korinthe 4, vanaf vers 13, er staat geschreven: ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzeggingen leidt, tot eer van God. Tot zover. Laten we met elkaar zingen op Psalm 96, vers 1, 2, 3 en 4. Jezus, hoop van de volken, U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht en duister, waarheid die overwint, bron van licht, geweldig. Dank u wel dat we opnieuw misschien mochten ontdekken wat onze echte verlangens zijn. En we bidden u, Heer, geef dat we die niet wegschuiven, maar dat we ze herkennen, dat we ze toelaten in ons hart, in ons leven. En dat we zo ook herkenbaar zijn en worden voor iedereen die aan ons verbonden is, om ons heen leeft of werkt of wat dan ook. Als mensen die de verlangens, de behoeften van iedereen delen, maar ook weten van de vervulling ervan, door de opwekking van u, door uw Vader uit de doden. Geweldig. Laat het een getuigenis mogen zijn, want het is voor iedereen heilzaam, goed, opbouwend, troostend, sterkend. Heer in de hemel, dank u wel dat u zo dichtbij ons wilde komen. En dat u het laat merken dat u ons kent. Vaak nog veel beter dan dat wij onszelf kennen. En dat u ons tegemoet komt. Behoeften vervult. Heer in de hemel, we bidden u voor onze broers en zussen die we kennen, bij wie we misschien dicht in de buurt leven, die het moeilijk hebben door tegenslagen in hun leven, door ziekten die maar blijven, door hoop die niet vervuld wordt, verlangens die maar uitgesteld worden, opgeschoven. Mensen die misschien wel dicht bij het sterven leven. Dank u wel dat we voor al die situaties mogen rekenen op u. Als de absoluut betrouwbare. Dat we dat ook aan elkaar mogen doorgeven. En dat we zo voor elkaar mogen bidden. Zie naar allen om die wij kennen. Maar ook naar hen die we niet kennen en voor wie we toch bidden. Uw kinderen, waar dan ook wereldwijd. In zoveel verschillende situaties. En wij snappen vaak niet waarom. En toch heeft het allemaal ergens een betekenis. Een plek. In uw wijsheid. Help uw kinderen om dat te aanvaarden. En dan is dat meer dan mensen van zichzelf kunnen opbrengen. Dat weet u. Zend daarom uw geest in de harten van al uw kinderen die dat zo in die situaties ontzettend nodig hebben. Vader in de hemel, we denken in het bijzonder natuurlijk ook aan de situatie in Syrië en in Libië. En de verlegenheid van regeerders en machthebbers daarmee met die situaties. En de hardheid waarmee opgetreden wordt om posities veilig te stellen. Op een afstand lijkt het soms onbegrijpelijk. Maar we zien met elkaar wat er in mensen leeft. Wat er aan verlangens leeft. En ook wat er aan hardheid en verbittering in mensen kan leven. We bidden u, Heere, wilt u omkeer geven, verandering. Vrede schenken. Maar vooral vrede om ruimte te maken voor uw evangelie, uw heilzame evangelie. Dat de hele wereld over moet en wil om mensen te bereiken. U dwingt niemand. Zo bent u niet. U dwingt niemand, maar u nodigt wel voortdurend uit. Al eeuwenlang en wereldbreed. We bidden u, wilt u het ook geven dat mensen op die uitnodiging ingaan en ontdekken dat er een nieuwe wereld voor ze opengaat. Vader in de hemel, in deze dagen denken we aan, in het bijzonder aan het Koningshuis en aan de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog ook. Komende week, 4 en 5 mei. Ook daar zien we waartoe mensen in staat zijn en wat verlangens van mensen zijn. Vader in de hemel, we bidden u voor koningin Beatrix en de leden van het koninklijk huis. Wilt u hen beschermen en de wijsheid geven om te handelen zo vaak en waar dat nodig is. Om er te zijn voor dit land. Al zijn we maar klein en hebben we maar een klein plekje. Alleen al in Europa. Maar wereldwijd nog minder. We denken vaak dat het anders is. Zo zijn wij. Maar we danken u ook voor de balans die we mede ook door het Koningshuis mogen ontvangen. Dat we niet zijn overgeleverd alleen maar aan partijen en partijpolitiek. En wat dat toe leidt, dat zien we, dat horen we, dat voelen we ook met elkaar weer opnieuw. En er is geen mens die dat tot op het bot in zuiverheid kan beoordelen. Dat kunt u alleen. En Heer in de hemel, wilt u ons bewaren en geven wat we nodig hebben, ook door middel van de koninklijke familie. We bidden u voor degenen die de komende weken in het bijzonder weer herinnerd zullen worden aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Wat ze hebben meegemaakt, mensen die ze zijn kwijtgeraakt, die ze verloren hebben, mensen die vermoord zijn, vergast. Wat een ellende. En er is nog zoveel verdriet in deze wereld. Ook daarom wilt u troosten, bemoedigen. En Heere, laat ons niet leven met de gedachte dat dit nooit weer zal gebeuren. En dat wij met, als wij maar met elkaar genoeg roepen, het mag niet weer gebeuren, dat het allemaal goed gaat. Onze eigen wereld is het bewijs van het tegendeel. Alle mensen hebben Jezus nodig. We bidden u, geef dat we dat mogen uitdragen, mogen laten zien. Ook hoe wij, in de manier waarop wij met ervaringen omgaan. De gebeden die we tot u opzenden, zoals ook nu, hier in de kerk. Wilt u ons verhoren? Om Jezus wil. Die door u werd opgewekt uit de doden. En dat zegt eeuwig alles. Amen. Uw liefdegaven zullen nu worden ingezameld in de collectum. Broers en zusters, denkt u zometeen nog aan de beide versen van het Wilhelmus. Nog een punt. Volgende week zondagmiddag is de vriendendienst. In de hal liggen flyers. Die kunt u meenemen. En overhandigen aan uw vrienden en vriendinnen. En ze uitnodigen voor volgende week. Dus neem even een flyer mee uit de hal. En straks na de dienst dan kunt u nog uitzingen met de band. Er zullen nog een aantal nummers spelen. 3, 4, 3. Goed. Onze slotzang nu is Psalm 148. We zingen vers 1, 4 en 5. Onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.
Toen de donderdag van de zondag. Thank you.